onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 138. Het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen. Psalm 138, het derde vers. Onder de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. Daarna zingen we uit Psalm 119 het 34ste vers. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Psalm 119 vers 34. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij harten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Heere, je zult maar door het ijs zakken en er dan uitgered worden. Misschien hebben kinderen of jongeren of ouderen daar iets van meegemaakt in de afgelopen week. Want het was best gevaarlijk hier en daar op het ijs. En toch... Toch kun je het dan niet laten. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Dat zit ons in het bloed. Dat we zulke mensen zijn. Die ook al weten we dat het gevaarlijk is. En dat het niet kan en dat het niet mag. Dat we het toch doen. En als uw woord dan komt en we hebben die 10 geboden gehoord... En we luisteren er met heel ons hart naar. Dan worden we daarbij stilgezet. En dan zijn we allemaal mensen die er niet met droge voeten afkomen. Want dan zakken we er allemaal doorheen. En ieder van ons. En dan moeten we dat voor u belijden, Heer. Dat we in de afgelopen week ook niet waren die we hadden moeten zijn... Dat we dingen deden die we niet hadden moeten doen en dat we dingen nalieten die we wel hadden moeten doen. En dat het zo vaak om onszelf ging en om wat wij wilden en wat wij graag zochten en dat het toch een dwaalspoor was. En dat u nu het niet moe wordt om dan mensen telkens weer veilig aan wal te brengen. Mensen uit die ellende weg te trekken en vaste grond onder de voeten te geven en rechte weg te leren. Nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Heerlijk om dat te zingen. Dat geleerd hebt, stilgezet, meegenomen door u, vastgepakt. Dat u dat doet onder uw woord. En dat we dan ook elke keer maar weer dat van u moeten leren. Want dan zijn we geen mensen die één keer eruit getrokken zijn en het dan voor altijd weten en kunnen en hebben. Maar dan zijn we mensen die elke keer maar weer zo'n dwaalspoor inslaan. En die telkens weer door u eruit gehaald moeten worden. En hoe meer u dan leren kennen, en hoe meer we onszelf leren kennen, des te meer gaat dat leven, wat zijt ge goed, dat u zo'n God bent. Dat we dat ook tegen elkaar mogen zeggen, dat we dat vanmorgen van u mogen horen, dat u zo oneindig goed bent, dat u zelfs het allerkostbaarste, het allerheerlijkste hebt gegeven, uw eigen zoon, tot in de dood, zodat wij zouden leven door het geloof in hem. Wil ons dan helpen vanmorgen bij spreken en bij luisteren. Wil met de kinderen zijn en met de jongeren en met de ouderen. Help ons allen in al wat nodig is. En open de schriften voor ons door de kracht van uw Heilige Geest. Dat uw woord mogen horen. Dat het zal indringen in ons leven. Een uitgestoken hand. Om ons uit dat wak te trekken waarin we weer terecht kwamen. Een uitgestoken hand om ons mee te nemen op uw weg. En het te leren. Mensenmin. Liefde voor mensen. Dat u dat zo bent en zo doet. Heere, zegen ons dan. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit de profetieën van Jeremia. Jeremia 17. En dan lezen we vanaf vers 9 tot 18. Jeremia 17. Vanaf vers 9 tot 18. En daarna lezen we uit het Johannesevangelie. 8e hoofdstuk. De versen 1 tot 12. Johannes 8, vers 1 tot 12. We lezen eerst Jeremia 17, vanaf het 9e vers. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heer, doorgrond het hart. Beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet gelegd heeft. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten, in zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin, is de plaats van ons heiligdom. Heere, hoop van Israël, alle die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij, en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. Zie, zij zeggen tegen mij, waar is het woord van de Heere? Laat het toch uitkomen. Wat mij betreft, ik heb niet meer aangedrongen dan een herder achter u betaamde. Naar een onheilsdag heb ik niet verlangd. U weet zelf wat over mijn lippen kwam, het was voor uw aangezicht. Wees mij niet tot een verschrikking, u bent mijn toevlucht op een dag van onheil. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden. Laten zij ontsteld zijn, maar laat mij niet ontsteld zijn. Breng over hen een dag van onheil. Breek ze met een dubbele verbreking. Nu lezen we Johannes 8. Het laatste versje van het vorige hoofdstuk is: en ieder ging naar zijn huis. En dan vervolgt Johannes in vers hoofdstuk 8. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover lezen wij het woord van God. We gaan samen zingen geweest op Psalm 25, het 9e en het 10e vers. Sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite en mijn verdriet, en het 10e roept mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, vers 9 en 10. aansluiting aan de preek zingen we Psalm 30, vers 1 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Psalm zingt Gods gunstgenoten geest. Geef lof de Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 1 en 3. De tekst voor de preek vindt u in de tweede schriftlezing, de geschiedenis van Jezus en de overspelige vrouw. En we lezen dat in het licht van vers 6, het laatste gedeelte, deze woorden: maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Het is een beroemd schilderij, gemeente, van Rembrandt. Jezus en de overspelige vrouw. En op dat schilderij, daar zie je de Heere Jezus met zijn discipelen. En je ziet natuurlijk de vrouw. En je ziet ook een hele kring van schriftgeleerden en weer andere mensen die daarbij staan. De jongens en meisjes, de deftige kleren van de fariseeën. Daar kun je al direct aan zien, dat zijn de belangrijke mensen. En als je dan verder kijkt, dan zie je dat er zelfs ook een soldaat bij staat, alsof hij toezicht houdt op wat er gebeurt. En een van die fariseeën, van die schriftgeleerden, wijst de vrouw aan. Hij is blijkbaar de woordvoerder van de groep. En toch valt de nadruk niet op hem, of op zijn gezelschap. Want er valt in dat schilderij van boven een straal van licht op de vrouw. En ze is in het wit gekleed. En de mannen daaromheen die staan een beetje in de schaduw. En vlak voor die vrouw staat Jezus. Met zijn discipelen. En als het tegen tovenaar van licht en schaduw heeft Rembrandt in zijn schilderij de betekenis van de tekst willen uitbeelden. Het is alsof hij zeggen wil: wie bij Jezus komt, wordt in het licht gezet. Daar worden alle dingen nieuw voor mensen die het niet verdiend hebben. Maar daar ontdek je ook hoe donker het is bij jezelf. Jezus is immers het licht van de wereld, maar als je niet van dat licht houdt, omdat je weet dat je niet deugt, dan doe je een stap terug. Dan zorg je wel dat je buiten die lichtkring blijft, zo'n beetje in de schaduw. En tenslotte keer je om. En je maakt dat je wegkomt van dat licht. En dat is eigenlijk allemaal aan de orde in de tekst. In sommige vertalingen, als u een andere Bijbelvertaling hebt, dan zult u dat misschien merken, dan ontbreekt dit verhaal. Dat komt omdat het niet in de oudste handschriften van het evangelie voorkomt. En toch is het in onze Bijbel meegekomen en we lezen het als het woord van God. Het laat ons namelijk helemaal zien wie de Heere is voor zondige mensen. En tegelijk laat het ons ook in het hart kijken van mensen die denken dat ze beter zijn dan een ander. Hoogmoedige noemt de Bijbel die. En zo wordt die geschiedenis een spiegel. Daar kun je iets van jezelf in terugvinden. Het is een bekend verhaal dat speelt in de tijd van het Loofhuttenfeest. En dat was nou voor de kinderen, denk maar eens jongens en meisjes wat dat betekende. Dan woonde je een week in een hutje van takken en bladeren. Nou, dat wil je wel een keer. Zoals je in de zomer dat ook wel eens doet. Spannend is dat. Het was ook een vrolijk feest. Een blij feest. En er werd wel wat gedronken en gedaan. En ja, dan weet u ook wat er kan gebeuren. Ongemerkt wordt het te gezellig. En dan lopen dingen uit de hand. Hoe had je wel dorpen, daar was het kermis. En als de kermis gehouden werd, dan vervaagden alle grenzen. En dan liep het ook nog alles mis tussen mensen. En misschien was het ook wel een beetje zo gegaan met die vrouw. Sommigen denken dat ze nog een meisje was, dat haar verloofde ontrouw was geworden. In ieder geval, ze is op hete daad betrapt bij overspel. En zo wordt ze nu door de fariseeën en de schriftgeleerden naar Jezus gebracht. En daarmee storen ze hem in zijn onderricht. Het was druk in Jeruzalem vanwege het feest. En de mensen waren massaal naar Jezus gekomen. Hij was erbij gaan zitten, zoals de rabbies dat deden in die tijd. En hij gaf onderwijs vanuit de schrift. En opeens wordt dat ruw verstoord. Er komt een groep fariseeën naar Jezus. En ze hebben een vrouw bij zich. Ze duwen haar voor zich uit. En ze zetten haar neer midden in de kring van mensen rondom Jezus. En ze zeggen, meester, deze vrouw, die is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. Nou, dan gaan alle toeschouwers nog eens extra opletten. Want als dat soort dingen aan de orde komen, dan spits je je oren. Zo gaat dat toch vandaag ook. Dat zijn de verhalen die mensen horen willen. Je praat erover met elkaar, je leest het in de roddelbladen. Het is mis met het huwelijk van die en die. Hij of zij is betrapt, vreemd gegaan. Ze hebben het op de foto gezet. En iedereen weet er wat van. En dan zoek je ook uit wie de schuld heeft. En nou ja, dat is hier wel duidelijk. De vrouw heeft overspel gepleegd, zeggen de schriftgeleerden. Ja, wacht even, zeg je dan. Maar daar hoort toch ook een man bij? En waar is die man dan? Want die man blijft helemaal buiten beeld. Alle aandacht valt op die vrouw. Zij is in de fout gegaan. Zij zal ervoor boeten. En je hoort de superioriteit van die mensen van het Sanhedrin in hun woorden doorklinken. Ze wijzen haar aan. Zij daar. Deze vrouw. En de minachting druipt van hun woorden af. En slet is het. Je niet verdient om te leven. En Mozes heeft het gezegd in de wet. Op overspel staat de doodstraf. En hij heeft dan wel niet van stenigen gesproken. Maar dat maken ze er zelf bij. Want zo gaan we met zulke vrouwen om. En weg ermee als we vinden dat ze niet deugen. En de schriftgeleerden kijken er verontwaardigd bij. En ze wijzen allemaal van zichzelf af. En dat is heel herkenbaar, gemeente. Want ook vandaag gaan mensen zo met elkaar om. Meisjes en vrouwen die worden weggezet op YouTube. Met filmpjes en foto's. Het is aan de orde van de dag. Je wordt misschien wel lastiggevallen als meisje of als vrouw op straat. Je gaat naar de metro in Rotterdam en dan sissen ze je een beetje na en dan hebben ze wat te zeggen. Of misschien word jij wel gepest in je klas. En het zijn meestal mannen die er dan goed mee wegkomen. En je dacht misschien wel, zulke meisjes zijn er toch ook. En dachten dat ze een vriendje vertrouwen konden. En die maakten een selfie die ze nooit hadden moeten maken. Die ze ook nooit hadden mogen maken. En die stuurden ze toe. En even later stond het op YouTube. En toen keek iedereen op haar neer. Nou, het gebeurt ook met volwassen mensen. En dan loopt het thuis niet zo lekker. En dan kan die ander op je werk je zo goed begrijpen. En die ziet er ook nog leuk uit. En opeens slaat de vonk over. En voor je het weet, dan ga je over de grens. Dat moet toch kunnen, zeggen mensen tegenwoordig. Ik weet wel van de Staaij van de SGP, die heeft daar eens de vinger bij gelegd. Zo'n nieuwe website. En dan de reclame zegt het op de radio. Ik ben getrouwd, maar ik heb ook een vriendin of een vriend. Moet toch kunnen. En we kijken nergens meer van op. En we schamen ons er ook niet meer voor. En het dringt steeds verder de kerk binnen. Maar de Bijbel noemt het overspel. En de Bijbel zegt dat is zonde. En dan kijken we nog eens naar die vrouw. Op dat schilderij van Rembrandt. Ze ligt daar een beetje neergegooid aan de voeten van de Heer Jezus. Het leek zo mooi. Hè? Ze verloor haar hart aan een ander en nu is alles stuk. En de mensen schudden hun hoofd en die zeggen, kijk, daar heb je er weer zo een. Heb je het al gehoord van haar? Nou, nooit gedacht dat ze zoiets doen zou. Je ziet, maar je kunt van mensen ook alles verwachten. En je praat er nog even door. En dan zegt iemand, hoe kon ze nou toch zo dom zijn? Hè? En intussen gaan we voorbij aan wat die vrouw meemaakt. Want ze wordt een geval. Ze wordt deze vrouw, zij daar. En wat er met haar gebeurd is, weten we niet. En we merken ook niet dat ze veel spijt heeft. Maar ongetwijfeld voelt ze zich daar dood, ongelukkig. En Rembrandt schildert haar terwijl ze op de knieën ligt. En een van die fariseeën wijst haar aan en ze kijken allemaal op haar neer. En als hij zo naar een ander kijkt, ja, dan kun je met die ander doen wat je wilt. Want dan ben je er immers ver boven verheven. Dan ben je toch veel beter. Dat is de wereld. Je hebt nog nooit zulke zonden gedaan. En je bent altijd keurig binnen de lijntjes gebleven. En daarom gebruiken de fariseeën haar om Jezus uit te lokken. Kijk, die fariseeën zijn helemaal niet bewogen over de foute keuze van die vrouw. En ze voelen ook weer geen pijn om dat gebroken huwelijk of die gebroken verloving. Ze brengen die vrouw ook niet naar de Heer Jezus om vergeving te vragen of om haar zonde te belijden. En daar gaat het toch eigenlijk om. Als mensen in de fout gaan in de gemeente, brengen we hen dan ook in het gebed bij de Heer. Roepen we hen terug van de verkeerde weg? Zijn we mensen die altijd over die ander praten? En die dus eigenlijk ook zelf niet weten wat liefde is en medelijden? Zijn we echt bij die ander betrokken die misgaat, die de dwaalweg inslaat, die door het ijs zakt? Omdat we weten dat de weg van de zonde naar de dood voert. De Bijbel zegt, grijp hen die wankelen, want ze wankelen ten dode. Nou, de fariseeën die doen het anders. Die willen Jezus klem zetten. Die komen met een vraag over die vrouw. Ze zeggen, Mozes gebiedt haar te stenigen, maar wat zegt u? En daarmee staat Jezus voor een dilemma. Want als Jezus zegt, laat haar gaan, zullen de wetgeleerden zeggen, Jezus breekt de wet. En dan hebben ze een motief om hem aan te klagen bij het Sanhedrin. En als ze dan zeggen, stenig haar, dan zullen ze zeggen, bent u dan een vriend van tollenaars en zondaars? Weet u dan niet van liefde? Weet u dan niet van vergeving? En nog meer, wie bent u eigenlijk om te beschikken over dood of leven? Dat kan alleen maar de Romeinse stadhouder doen. En als je daaraan voorbij gaat, dan riskeer je de doodstraf. Eigenlijk, jongens en meisjes, als ik er zo eens even over denk, wat die fariseeën daar doen met de Heer Jezus, daar druipt de gemeenheid van af. En de schriftgeleerden minachten de vrouw. En ze haten Jezus. En ze proberen hem met Gods woord schaakmat te zetten. En dat is ook herkenbaar. Dat mensen altijd bezig zijn om Jezus buiten de deur te houden. En dan heeft iedere ketter zijn letter. Want elk mens die zonder God leeft en een beetje wat weet van de Bijbel, die krijgt ook wel een woord om de Heere klem te zetten. Want dan zegt de Heere, bekeer je. En dan zegt een ander, ja, maar ik kan me niet bekeren. En dan zegt hij, zegt de Bijbel, bid en u zal gegeven worden. Ach ja, maar een mens kan niet bidden. En dan zegt de Heer, wat je daaraan doen bent, dat is zonde. En dan denk je, valt toch best mee. En een ander doet het toch ook. En ik ben ook maar een mens, dat zit nou eenmaal in mijn hart. En we zijn toch zondaren als mensen, zo word je toch geboren. En daar kun je toch niets aan doen. Ach, er is een heleboel te noemen, maar je bent bezig om Jezus weg te houden van je hart. Je houdt je weg van dat licht. En je probeert er iets anders tussen te schuiven. Een beetje in het schemer. En misschien nog een stapje terug. En dan liefst maar in het donker. En dan is het het makkelijkste als je het dan breakout kunt hebben over de zonde van andere mensen. Wij hadden dominee Doornbal, pas weer een boek verschenen. Die schreef ergens, er zijn mensen die zijn diep ontdekt aan de zonden van andere mensen. Want als je daar je aandacht op weet te richten, en de aandacht van anderen, dan denk je zelf vrij uit te gaan. Maar Jezus schreef in het zand. Het was alsof hij zeggen wilde, kijk maar wat er gebeurt. Hij bukt zich en hij schrijft. Alsof hij zeggen wil, jullie zijn het aankijken niet waard. En wat de heiland deed was heel bijzonder. Je leest nergens anders in de Bijbel dat hij geschreven heeft. En terwijl de fariseeën dus druk bezig waren met het beschuldigen van de vrouw, schreef Jezus met zijn vinger iets in het stof. Er staat niet eens wat hij geschreven heeft. Waren het cirkeltjes of figuurtjes, zoals je wel eens doet. Je zit in een vergadering, het is doodzaai, je gaat maar een beetje tekenen. Of je zit aan de telefoon, of het gesprek boeit niet. Wilde de Heere zoiets laten zien aan de fariseeën? Alsof hij zeggen wilde, wat jullie daar aan de orde stellen, dat gaat me niet aan, betrek me daar niet bij. Of was het nog meer? En ik denk dat het meer is. Daarom hebben we ook uit Jeremia gelezen. Want bij Jeremia lezen we dat het hart van ons mensen ongeneeslijk arglistig, boosaardig is. Wie zal het kennen, zegt God. Kijk, je kunt dus jezelf wel mooi voordoen, maar achter die buitenkant, bij jou, bij u, bij mij, daar zit een hart dat van zichzelf niet deugt. En God kijkt daar zomaar in. En hij zegt, ik ken je wel, want ik doorgrond je hart. En daarom waarschuw ik je, want allen die zich van mij afkeren, die zullen in de aarde geschreven worden, want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Nou, de fariseeën kenden dat woord. En het is alsof Jezus hier hen met dit teken hen eraan herinnert. Hij waarschuwt hen. Hij zegt, daar loopt het dus op uit. Wanneer je je niet bekeert, dan zet God je namen in het zand. En je ziet het voor je. Er zijn kinderen bezig op het strand. En die schrijven hun naam in het zand. Zo'n jongen en een meid die elkaar hebben leren kennen en erg verliefd zijn, die tekenen een hartje in het zand en die zetten hun namen erbij. Maar even later komen er andere mensen en die lopen er overheen en dan wordt het hoofd water en dan komt de zee en die spoelt al die namen weg. En zo is het dus, zegt God, als je je eigen weg kiest zonder mij. Dan kun je denken heel wat te zijn, dan kun je je druk maken over de zonde van een ander, dan kun je naam maken in de wereld. Maar als dat nou alles is in je leven, dan vind je er straks niets meer van terug. Dan staat het alleen maar in het zand. Daar lopen anderen overheen. Dat spoelt weg met de regen. Daar vind je niets van terug. En terwijl Jezus met zijn vinger in het zand schrijft, herinnert dat aan wat in Babel gebeurde. Weet u nog? Bij koning Belsasar, die daar feest hield met al zijn groten. En op de muur kwam een hand en die schreef. Die schreef geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden. Dat was een roep om tot bekering. Dat was een roep om het leven te zoeken bij de Heere. Daar zit Jezus en hij schrijft en hij zegt, als het ware mensen, je denkt dat je heel wat bent. Nu je die vrouw kunt beschuldigen, maar heb je alles naar jezelf gekeken? En dat raakt ons, gemeente. Want vanmorgen zijn we een soort toeschouwers. We worden erbij gehaald en we zien het zomaar voor ogen gebeuren. En terwijl Jezus neerbukt en schrijft, laat hij de fariseeën als het ware even alleen met hun woorden. En dat doet wat met je. Want opeens gaat het dus over jou en u en mij. En dan zegt de Heere vanmorgen, kijk nou eens naar binnen. Hoe staat het dan met je eigen hart? God kent dat, hè. Zoals hij ook je naam kent. En je naam zegt wie je bent. En de grote vraag is dan voor u en voor jou en voor mij. Waar is onze naam geschreven? Schrijft God die op zijn rol van Sions kinderen? Staat er een kruisje achter je naam? Dat kruis van de Heere Jezus Christus. Om Jezus wil, kind van God. Dan ben je behouden door het geloof in hem. Of, ja, dat zou dus ook kunnen. Staat je naam in het zand? Jeremia wijst ons de weg om behouden te worden. Jeremia bidt, genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij en ik zal verlost worden. Weet u, als je plotseling ontdekt hoe het staat met jezelf, dan ga je voor de heiland door de knieën en dan bid je om genade. De fariseeën bleven blind voor die waarschuwing. Fariseeën dringen aan, die willen een antwoord van Jezus. En dan kijkt Jezus op en hij zegt, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Hij gaat helemaal dus niet in op de vraag die ze stelde. Hij verlegt als het ware het probleem. Eerst viel alle nadruk op Jezus en op de vrouw, maar nu gaat het plotseling over henzelf. En dat raakt hen. Want als iemand ter dood was veroordeeld, dan wierpen de getuigen als eerste de steen op hem. En meestal gebeurde dat met zoveel kracht dat het al direct dodelijk was. Maar als getuige moet je natuurlijk zelf wel onschuldig zijn. En daar vraagt Jezus hiernaar. Jezus kijkt op en hij zegt, hoe staat het eigenlijk met jezelf? Ben je werkelijk vrij van zonden om te kunnen oordelen? Durf je dat aan voor Gods oog? En daarbij geeft de Heere toch wel een heel ingrijpend antwoord. Opeens doorbreekt hij heel die mooie buitenkant die de fariseeën hebben opgebouwd. En hij komt zomaar bij hen binnen met dit heldere woord. Wie zonder zonden is. Durf je dat nou te zeggen? Want je kunt je mooi voordoen aan de buitenkant. Maar laten we eens kijken wat er in je hart leeft. Ik weet dat, zegt Jezus. God zegt, ik doorgrond je hart. Weet je wat er dan gebeurt? Als je dat echt gaat beseffen. Dat God zomaar bij je naar binnen kijkt. Dan ga je door de knieën. Dan ga je bidden om vergeving. Dan bid je om een nieuw hart. Om een ander leven, om vergeving en een nieuw begin. En dan laat je het dus wat na om een ander snel te veroordelen. Dan heb je aan jezelf genoeg. En hoe meer je jezelf leert kennen, des te meer ga je ontdekken dat de zonden van andere mensen bij jou binnen zitten. En dan word je dus klein voor God en voor de mensen. Paulus zei, ik weet dat in mijzelf geen goed woont. Dat is helemaal geen leuke boodschap. Want we gaan liever naar de kerk om eens een schouderklopje te krijgen en dan met een glimlachje. En dan kom je allemaal verder. En zo lopen we er eigenlijk in het leven vaak ook heel erg voor weg. En dan kijkt Jezus nog een keer naar je. En dan zegt de Heer Jezus, en als je nou de zonde lief hebt, dan haat je het licht. Dat gebeurt bij de fariseeën. Het woord van de heiland raakt hen. En je ziet ze de verwarring bij hen toeslaan. Want nu komt de Heer te dichtbij. Ze dachten aanklagers te zijn, maar nu klagen zijn woorden hen zelf aan. En ze worden dus in de kring van die vrouw getrokken. Ze worden naast haar gezet en daar bedanken ze voor. Ze voelen zich er veel te vroom voor. En daarom keren ze om, de een na de ander, van de oudste tot de jongste. Ze zijn zo verward dat ze het precies andersom doen, zoals het gaat normaal in het Sanhedrin. Want daar stemmen eerst de jongeren en daarna de ouderen. En hier, de oudsten lopen het eerste weg. En de jongeren gaan erachteraan. Want ieder van hen wordt van zijn geweten overtuigd. Diep van binnen weten ze dat Jezus gelijk heeft. Dat ze in hun hart niet beter zijn dan die vrouw. Maar dat willen ze niet erkennen. Alles liever dan als een zondig mens voor de Heere neer te knielen. En terwijl Jezus doorschrijft op de grond, wordt die kring van schriftgeleerden steeds kleiner. En tenslotte blijft er niemand over. De boodschap is dus wel aangekomen, maar die is niet opgepakt. Ze zijn er niet over veranderd. En dat is aangrijpend, gemeente. Het betekent dus gewoon dat je het woord van God kunt horen. Dat je erdoor geraakt kunt worden. En dat je toch je eigen weg kunt kiezen. Dat je liever vasthoudt aan de zonde dan Jezus te volgen. Dat je liever in het donker door blijft leven dan te wandelen in het licht met Jezus. En daar waarschuwt God ons voor. En hij roept ons tot bekering als we zo nog leven, want dan zoeken we echt de dood. Het is stil geworden rondom Jezus. Ja, die andere toeschouwers daaromheen, die zijn er natuurlijk nog wel. Maar die staan op een afstand. En dicht bij de Heere, daar staat die vrouw. En dan richt Jezus zich op en hij kijkt haar aan. Hij zag haar, staat er in de tekst. Ze is dus niet langer een geval van overspel, maar ze is een mens die door de Heere gezien wordt. Hij kijkt niet op naar de fariseeën. Maar deze vrouw krijgt de volle aandacht. Hij kent haar door en door. Hij weet van dat blinde verlangen van haar hart waarmee ze zich in de armen van een ander had gegooid. Vrouw, zegt Jezus. Ja, daar was het toch net misgegaan met haar. Want ze had haar eer en haar naam als vrouw te vergrabbel gegooid. En nu is de zonde zo bitter. En daar staat ze dan, met haar gebroken leven, die grote kring van toeschouwers. Ze kan wel in de grond zakken van schaamte. Maar Jezus grijpt haar vast met zijn woord. En we horen de liefde van zijn hart erin doorklinken. Vrouw, zegt hij. En met dat woord spreekt hij haar weer aan in wat ze is. En wil hij haar weer op haar plaats zetten. Kijk, dat is nu genade. Opvallend dat ze niet wegloopt als de aanklagers vertrekken. Dat was toch ook een mooie mogelijkheid geweest. Ze slipt gelijk maar weg. Ze knijpt er tussenuit. Nee, ze blijft staan. Is ze geboeid door de woorden van Jezus? Heeft ze de woorden verstaan die hij aan de fariseeërs gaf? Het teken? In ieder geval, ze is bij Jezus gebleven en stilaan heeft zijn woord haar toch geraakt. Dat merken we aan wat ze zegt. Jezus vraagt, waar zijn uw aanklagers? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heere, zegt ze. En ze noemt de heiland Heere, macht hebben. Voelt ze aan dat ze hier bij de Messias is? We lezen er niets over. Het valt wel op dat ze niet triomfantelijk rondkijkt. Dat ze niet zegt, zie je nou wel? Dat zijn nou die geestelijke van ons. Je ziet toch dat ze niet deugen? Ze doen wel mooi vroom voor, maar als het erop aankomt, dan lopen ze allemaal gauw weg als de Heere over zonde begint. Die godsdienst is één grote bedriegerij, één grote maskerade. Poppenkast. Nee, dat niet. Die vrouw blijft stil voor de Heere staan. Want weet u, bij Jezus leer je pas wie je werkelijk bent. En de kracht van hem uit. Hij heeft eigenlijk maar een paar woorden nodig om je te laten zien waar het echt op aankomt. En hoe gaat het nou verder met die vrouw? Beseft ze dat ze nu hier voor de enige zondeloze staat op de hele wereld? De enige die wel de steen zou kunnen pakken en op haar kunnen gooien om haar overspel. De Bijbel laat het in het midden. We lezen ook niet over schuldbesef of over berouw bij die vrouw. Alles draait om wat Jezus zegt en wat hij doet. Augustinus zegt, als je naar die vrouw kijkt en naar Jezus, dan zie je daar de diepste ellende en de grootste barmhartigheid. Vrouw, zegt Jezus, heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heere. Dan veroordeel ik u ook niet. Wonderlijk is dat. Er wordt niet om vergeving gevraagd. En Jezus geeft die ook niet. Hij geeft daar een nieuw begin. Hij roept haar zo tot bekering. Ga heen, zondig niet meer. En met dat ene woord laat de Heere zien dat hij de zonde kent. Hij praat dus niet goed wat zij gedaan heeft. Hij weet van dat gevaar dat haar hart bedreigt, want zonde brengt je de dood. Maar Jezus geeft nieuw leven. Ja, hier is hij nog de redder. Straks zal hij ook van deze vrouw de rechter zijn. En wat er van die vrouw geworden is, blijft verborgen. Het verhaal heeft een open eind. Alsof de Heere tegen ons zeggen wil, als je Christus ontmoet in zijn woord, dan krijgt jou en uw en mijn leven een nieuwe kans. Maar dan moet je die wel in het geloof aangrijpen. Want niet alleen maar die schriftgeleerden zijn een voorbeeld waarin we iets van onszelf herkennen. Die vrouw is dat ook. En het gaat er maar om dus of die ontmoeting met Jezus haar ook werkelijk tot verandering heeft gebracht. Het is een voorbeeld. En dat zegt tegen jou en dat zegt tegen u en tegen mij. Je kunt nog zo gestruikeld zijn en nog zo gevallen. Maar de Heiland richt je op en de Heiland wil je nieuw leven geven en je hart veranderen en een nieuwe toekomst. En tegelijk is die ontmoeting een waarschuwing. De vrouw mag opnieuw beginnen. Maar als ze de zonde opzoekt, weer opzoekt, dan zal ze daar de dood vinden. Dan eindig je in het duister, weg van het licht, in het oordeel van God. Want echt nieuw leven vind je alleen door het geloof in Christus. Als je wandelt, leeft met hem in het licht. Ja, dan toch zomaar aan het eind de vraag aan u en aan jou en mij. Hebben we hem daar nu voor nodig gekregen? Vandaag kijkt de Heiland ons aan. Hij zegt het maar heel gewoon. Zondig niet meer. Zoek het echte leven bij mij. Ik ben de bron van licht en leven. Dat is een nieuw begin. Daar word je een ander mens van. Kan dat dan echt, zegt u? Ja, het kan. Niet in je eigen kracht. Maar als je door het geloof gaat leven van zijn genade, want van hem geldt, een ogenblik moog ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Amen. Laten we danken en bidden, gemeente. Heren, wat is dat bijzonder om het van u te mogen zingen. Een ogenblik mogen ons ontbeven, als we werkelijk eerlijk worden voor u. Maar dan in die eeuwige armen van u vallen, dan zo omringd worden met die liefde en die trouw en die genade van de Heere Jezus Christus. Dat u dat geven wil, Heren, aan ieder van ons, u roept ons ertoe, om voor het eerst of opnieuw daaruit te leven. Ga heen. Dat u ons aanspreekt, dat u ons kent. U noemt onze naam. En zo hebt u ook vanmorgen tot ons willen spreken en we bidden van u, geef dat we dat woord dan ter harte nemen, dat we niet weglopen uit het licht, maar dat we schuilen dicht bij u en al wat we nodig hebben. Om het aan u te zeggen wat er mis is in ons leven, maar ook om bij u dat nieuwe leven te vinden, dat wonderlijke woord, uw zonden zijn u vergeven. En dan te weten, voordat ik bestond, was er al betaald aan het kruis van Golgotha, toen hij dat op zich nam, toen hij de dood is ingegaan, onverdiend. Om mensen die het verdiende dood verdiend hebben, eeuwig leven te geven. Heren, neem weg wat niet was naar uw wil ook in deze dienst. Maar zegen het goede. Heb dank voor wat u gaf. Ga met ons. Geef ook de gemeente uw zegen. Met haar predikant en kerkenraad en alle die een taak hebben. Geef dat ze dat met blijdschap mogen doen. Geef daarvoor gezondheid en krachten. En boven alles de leiding en het licht van uw Heilige Geest, om het uit te dragen, dat evangelie van de Heere Jezus Christus, zeg het toch voort, predik de heiland, met daden en woord. Laat dat ons leven zijn. Uit genade bidden we dat, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 2, het zesde vers, vrees Heeren macht en dient zijn majesteit, het zevende welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 6 en 7. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.